Gemeente, de schriftlezing die kunt u vanavond vinden in het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 26, vanaf vers 36 tot en met 56. Ik noem u de schriftlezing uit Matteüs 26, te beginnen bij vers 36 tot en met vers 56. En we lezen daar het woord van de Heere als volgt. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen, zit hier neder totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus, begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot en dood toe. Blijf hier en waak met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende. En zeide tot Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid totdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande bad hij zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende gingen wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hem, slaap nu voort en rust. Zie, de ure is nabij gekomen, en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. En als in Osparaxie Judas, een van de 12, kwam en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overe priesters en adelingen des volks, en die hem verriet, had hun een teken gegeven, zeggende, die ik zal kussen, dezelfde is het, grijpt hem. En terstond komende tot Jezus, zeide hij, wees gegroet, Rabbi, en hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem, vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van degenen die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit en slaande de dienstknecht des hoge priesters, hiel zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem, keer uw zwaard weder in zijn plaats, want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden, en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? Dezelfde uren sprak Jezus tot de scharen, gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar, met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u, leerde in de tempel en gij hebt mij niet gegrepen. Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchtten al de discipelen, hem verlatende. Gemeente, de tekst voor vanavond, die kunt u vinden in wat u is voorgelezen, de versen 45 en 46. En daar staat, toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hem, slaap nu voort en rust. Zie, de ure is nabij gekomen, en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij, die mij verraadt. Gemeente, we staan dan stil bij Jezus in Gethsemane. In de eerste plaats de slapende discipelen, ten tweede het genaderde uur, en ten derde de opstaande Jezus. Dus nogmaals, Jezus in Gethsemane. Ten eerste de slapende discipelen. Ten tweede het genaderde uren. En ten derde de opstaande Jezus. Tot zover. Amen. We zullen nooit kunnen peilen hoe diep het lijden van de zaligmaker is geweest. De nood, de strijd, de angst, de droefheid. Wonderlijk toch dat de zaligmaker zelf zegt: mijn ziel is geheel bedroefd tot aan de dood toe. Blijf hier toch. Ga niet weg. En waak met mij. Maar hij is toch de Zoon van God. Hij is toch God zelf. Is het dan zo zwaar voor hem? Is het dan bijna niet te dragen? Hij is ook mens. Een volkomen mens. Ons in alle dingen gelijk geworden. Hij kent de pijn. Hij kent de honger. Hij wist ook van dorst. Hij kende dat gevoel van teleurstelling. Hij wist ervan dat men hem bespotte. Dat men aan hem voorbij ging. Dat men hem strikvragen stelde. Hij heeft het allemaal meegemaakt. Hij heeft eronder gezucht. Het deed hem zo een pijn. Geconfronteerd te worden met al dat ongeloof. Ook de onkunde bij zijn eigen discipelen. Maar nu is het toch nog anders. Wanneer hij zegt: ik ben geheel bedroefd. Tot de dood aan toe. Wat is dat dan? Terwijl de soldaten nog niet zijn aangekomen. Hem nog niet hebben vastgegrepen. Hem nog niet hebben meegesleurd naar het Sanhedrin. Terwijl hij nog niet is gegezeld. Het vonnis des doods nog niet is uitgesproken door Pilatus. De soldaten zich nog niet op hem hebben uitgeleefd. Hem nog niet hebben geleid naar de heuvel van Golgotha. Terwijl de spijkers nog niet door zijn handen zijn gedreven. En door zijn voeten geslagen. En dat hij daar moest hangen in de brandende zon. Hangende tussen twee moordenaars. Dat alles moest nog gaan gebeuren. En toch is hij zo bedroefd. En zo vol van angst. Gemeente, dat heeft alles te maken met de missie. De opdracht. Waarmee hij naar deze aarde is gekomen. Het uur dat is aangebroken. Dat hij de last van de zonden en de last van de toren van God moet gaan dragen. En die last is onnoemelijk zwaar geweest. En toch heeft hij die last gedragen. Een ogenblik dan schijnt het alsof hij terugdeinst voor de zwaarte van deze last. Wanneer hij zegt: mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschiede. En dan is het toch: oh, indien het mogelijk is, dat deze drinkbeker wel van mij kan voorbij gaan. En toch: niet mijn wil, uw wil geschiede alleen. Maar we zien daar hoe dat de Heer Jezus zozeer moest zuchten onder die oneindige last van de toren van God. Dat naar zijn menselijke natuur hij terugdeinst. En toch uiteindelijk zich onderwerpt. Nee, er is bij hem geen opstand. Er is bij hem geen verzet. Er is bij hem niet een willen weglopen voor dit ontzettende dat over hem komt. Maar het is een gewillig aanvaarden. En tegelijkertijd voelt hij hoe zwaar dat het is. Psalmversen spreken uit hoe zwaar dat de last van een mens kan zijn die naar God vraagt, die hem zoekt, maar die hem vooralsnog niet kan vinden. We hebben ervan gezongen op Psalm 77. Ik schatte mij geheel verloren en ik wilde van geen vertroosting horen. Ja, als mijn ziel aan God dacht, dan loosde ik niet anders dan klacht op klacht. Zullen dat ook niet woorden zijn geweest die Jezus tot de zijne gemaakt heeft? Of die woorden uit Psalm 22. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En ik ben geworden als een worm en geen man. Psalm 69, mijn vriend, mijn broederen heeft hij verre van mij gedaan. En ik ben een vreemdeling voor hen. Psalm 88, al mijn vrienden en bekenden zijn in duisternis. En ik word gelegd in het onderste van het graf. Psalm 42, uw golven en uw baren zijn over mij heen gegaan. En de afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis van uw watergoden. In de psalmen komen wij het lijden van de zaligmaker tegen. Jezus strijdt zijn strijd. En Jezus heeft driemaal gebeden. Of dat deze drinkbeker van hem voorbij kan gaan. Maar hij onderwerpt zich aan de wil van zijn vader. En zo wordt dus de bede, of dat de drinkbeker mag voorbijgaan, niet verhoord. Maar het is ook tegelijkertijd dat Jezus zich onderwerpt. En dat hij er ook niet op uit is dat hij zal worden verhoord. Ik denk aan de apostel Paulus, die ook op een dag tot drie keer toegebeden heeft. Een bede die niet werd verhoord. Het was het gebed of dat de doorn die hij voelde in zijn binnenste zou mogen worden weggenomen. Hij zegt toch ook van, ik heb de Heere driemaal gevraagd. Of dat die doorn in mijn vlees zou mogen worden weggenomen. Die engel des Satans die mij voortdurend met vuisten slaat. Maar hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Toch een antwoord. Niet het antwoord daar Paulus op had gehoopt. Maar toch een antwoord. En dat antwoord neemt alle bezwaren weg. Dat antwoord is zo goed. Is zo volkomen. Dat antwoord, daar kan ik alles mee doen. Dat antwoord, dat is toch het beste antwoord. Dat iemand in de nood en de aanvechting van God kan ontvangen. Mijn genade is u genoeg. En Jezus moest het ontberen. Jezus ontving geen antwoord. Jezus heeft zijn strijd gestreden. En dan uiteindelijk komt hij bij zijn discipelen terug. Discipelen die sliepen. Hij was toch helemaal in tegenspraak met. Zoals ze zich hadden voorgedaan. Ze zouden hun leven voor hem willen zetten. Ze zouden hem tot en met willen verdedigen. Even later zie je het ook gebeuren dat Petrus zich hervindt. En wanneer hij ziet dat ze Jezus willen vastgrijpen, dan trekt hij het zwaard en hij maait ermee in het ronde. En hij slaat de dienstknecht van de hoge priester Malchus er het rechteroor mee af. Maar hier in de hof, terwijl de soldaten er nog niet zijn, ze waken niet bij hem. Ze kunnen niet wakker blijven. Wanneer Jezus bij hen komt en tegen Petrus zegt: Petrus, kun je nog niet 1 uur met mij waken? Dan weet hij niet eens daar antwoord op te geven. Hij is zo slaapdronken. Het dringt niet tot hem door wat Jezus tegen hem zegt. En er komt geen antwoord uit zijn mond. En Jezus gaat weer terug. De discipelen slapen. Ze slapen. Ze zijn onmachtig. En ze zijn onbekwaam. Ze zijn niet in staat om iets voor het meeste te kunnen doen. Ze kunnen hem niet verdedigen. Ze kunnen hem niet bijstaan. Ze kunnen niet wakende zijn terwijl dat hij zo wordt aangevochten. Ze kunnen het niet. Ze bezwijken. Ze zijn er niet tot toe in staat. Dat is toch wel een tegenvaller. Je zou toch wel anders van deze discipelen verwacht mogen hebben. Dat ze toch op zijn minst wakker zouden blijven. En dat wanneer Jezus met hen zou spreken, dat ze ook hem antwoorden konden. Maar ze konden het niet. Gemeente, het laat zien. Er is niemand die iets toe kan voegen aan het lijden dat Jezus Christus moest doorstaan. Bij de profeet Jesaja staat het zo: ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volkeren met mij. Alleen heeft hij het gedaan. Niets is er wat wij, u en ik, kunnen bijdragen. Niets waarin wij ook iets zouden kunnen betekenen in dit grote gericht van God. Wij kunnen het nog niet voor een promiel dragen. Het is Jezus alleen die het draagt. En hij is het alleen die in gehoorzaamheid de weg gaat. Het volk van God. Want de discipelen waren toch het volk van God. Ze laten het in eenmalen afweten. Er kan op hen niet worden gebouwd. En zelfs niet op een Petrus. Toen hij zijn belijdenis had uitgesproken: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Waarvan Jezus gezegd heeft: gij zijt Simon, maar ik noem u Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen die gemeente niet overweldigen kunnen. Maar het is niet zo dat Jezus een kerk bouwt op de schouders van Petrus. Of op de schouders van een kind van God. Op de schouders van een predikant, een bisschop, een kardinaal. Of op de schouders van de gehele kerk. Nee, de kerk van de Here wordt gebouwd op het fundament van Jezus Christus en die gekruisigd. En daarom is het dat Paulus in de Galatenbrief ook zegt: ik wens nergens anders in te roemen dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. En alle andere roem is volledig uitgesloten. Geen enkele roem in een mens. De mens kan en mag niet geëerd worden. Er is geen eer te vinden in u en in mij. O, door de zonde zijn we het ook allemaal al kwijtgeraakt. En door de zonde zijn we eerrovers van de Heere God geworden. En zijn we onmachtig en onbekwaam tot enig goed geworden. En ook na ontvangen genade is het toch enkel maar dat je krijgt. En wanneer je dan toch in het leven van heiligmaking de Heere mag gaan dienen en gehoorzamen, is het niet dat je daarmee iets toe kunt voegen aan de verdiensten van Jezus Christus. Wat hij gedaan heeft in de hof van Gethsemane en op het kruis. De discipelen vielen in slaap. Wat zullen ze zich later geschaamd hebben? Ze waren zo moedig. En ze waren zo onverschrokken, dachten ze. Maar ze zijn simpelweg in slaap gesukkeld. Als zou het ook nog zo zijn dat de Heer dit als een oordeel over hen liet komen? Dat het in feite het handelen van God zelf is geweest waardoor ze in slaap vielen? En dat de Heer hen daarmee wilde duidelijk maken: je denkt wel dat je nog wat kunt doen. En je denkt wel dat je nog een steentje kunt bijdragen. Maar je vergis je. Je zit er echt naast. Je kunt er werkelijk niets aan bijdragen. En de Heer wil dat zijn discipelen op een gevoelige wijze leren. Maar dan komt uiteindelijk Jezus bij hen en hij zegt: slaap nu voort en rust. Hoe zou hij dat nou bedoelen? Want in het volgende vers zegt hij: staat op. Laten wij gaan. En nu zegt hij: slaap nu voort en rust. Deze woorden die kunnen opgevat worden als een verwijt. Durven jullie nu nog langer te slapen? Kun je nu nog steeds niet wakker worden? Hoe is het toch mogelijk dat jullie nog altijd slapen? Slaap nu voort en rust. Een verwijt aan het adres van zijn discipelen. Maar al proef ik toch in deze woorden iets van troost. Slaap nu voort en rust. De strijd is gestreden. De overwinning is behaald. Ja, maar het begint nog maar net. Jezus moet nog gevangen genomen gaan worden. Dit is nog maar het voorspel van het lijden. Het echte lijden, dat moet nog gaan aanbreken. En toch, wat er in de hof van Gethsemane plaatsgrijpt. En nu dat Jezus uit deze gebeurtenissen naar buiten treedt, laat al iets zien hoe het straks zou gaan op het kruis zelf. Want wanneer Jezus kruipt in de hof van Gethsemane en zijn zweet wordt tot druppels bloed, dan mogen we dat vergelijken met de uitroep die hij gedaan heeft op het kruis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Terwijl dat daar hangt in die 3 uur durende duisternis. Maar als dan nu Jezus bij zijn discipelen ten slotte komt en zegt: slaap nu voort en rust. Dan weerspiegelt dat toch iets van wat Jezus straks gaat uitroepen. Het is volbracht. Het is voltooid. De straf is betaald. De last der zonde is gedragen. De toorn van God is geblust. Jezus komt uit deze strijd vandaan. En hij bemoedigt zijn kerk. Slaap nu maar voort. Er rust in mij. Niet in je eigen verdiensten. Niet in je kwaliteiten. Maar rust in de bloedige offerande van Jezus Christus op het kruis volbracht. De slapende discipelen. Slapen, dat doen ze. Maar Jezus gaat er nu ook verder toespreken en dat brengt me bij de tweede gedachte. Zie, de uur is nabij gekomen. En de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. De uur is nabij gekomen. Het uur is aangebroken. Ja, welk uur? Ja, het uur van het lijden. En van het sterven. Maar dit uur, dat heeft hij al zo lang ook aangekondigd. Kijk maar aan de bruiloft te Cana. Waar de wijn opraakt. Maria is daar ook. De moeder van Jezus. En ze gaat naar hem toe. En het is nog heel in het begin. Van zijn openlijke optreden. Onder het volk van de Joden. Gevangenneming en veroordeling tot de kruisiging, dood, dat is nog ver weg. Maria zegt tegen Jezus. Ze hebben geen wijn meer. De wijn is op. Dat is een hint. Kunt u niet iets doen? Kunt u dit arme bruidspaar niet helpen? En Jezus geeft haar antwoord. Een wat brusk antwoord. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Wat heb ik met u te maken? Mijn uren is nog niet gekomen. Dat zegt haar. Mijn uren is nog niet gekomen. En dan kun je natuurlijk opvatten. Op de wijze van. Maria, je bent te vroeg. Zo dadelijk. Dan zal ik in actie komen. En toch, wanneer Jezus daar zegt, mijn uren is nog niet gekomen, dan bevat dat al, en je vindt het in Johannes 2, een verwijzing naar het lijden in Gethsemane en op het kruis. Heel het leven van Jezus stond in het teken daarvan. Hij zou gevangen genomen worden. Hij zou gemarteld worden tot de met. En hij zou gedood worden op het kruis. Dat is de missie, dat is de opdracht waarmee de Vader hem naar de aarde gezonden heeft. Om te betalen en te voldoen voor de zonden van zijn volk. O gemeente. Mag u zo de Heer Jezus zien. Als die lijdende borg. Van meet af. Die moest lijden. Om uw schuld te verzoenen. Omdat uw zonde wordt weggenomen. Omdat er voor u een weg wordt gebaand. Om tot God de Vader te kunnen gaan. Wel, Jezus zegt hier tegen zijn discipelen. De ure is gekomen. Het is nu zover. Ja, wie heeft het uur nou bepaald? Kijk, wat je zou zeggen. Judas is tot zijn verradersplan gekomen. Bij de zalving in Bethanië. Is bij Judas dat duivelse plan geboren. Om zijn meester te verraden. En over te leveren in de handen van het Sanhedrin. Zodat ze hem kunnen doden. Dan zou je zeggen, dit is het uur van Judas. Dit is het uur van de vijanden. Dit is het uur van al degenen die nu voor eens en voor altijd zich van Jezus willen afmaken. En hem van de aarde willen laten verdwijnen. Maar dit is de ure Gods. Dit is het uur door de Heer bepaald. Jezus behoudt de regie. Het moet alles gaan. Naar de bepaalde raad en de voorkennis Gods. Niet zoals mensen denken dat het moet gaan gebeuren. Mensen die in actie komen. En die zeggen, nu is het tijd. Nu gaan we handelen. Alles berust hier in de handen van God. En Jezus was met dit doel naar de aarde gekomen. En nu is het zover. Zie, zegt hij. Let erop. Geef toch acht. Dat je aandacht niet verslappen. Want de uren is nu aangebroken. En de zoon des mensen zal worden overgeleverd in de handen van de zondaren. Jezus noemt zichzelf de zoon des mensen. En deze titel die komen we vaker in het evangelie tegen. De zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Maar waarom die titel zoon des mensen? Ja, het betekent gewoon zoon van een mens. Net zoals iedere jongen een zoon is van zijn vader en moeder. En ieder meisje de dochter van haar vader en moeder. Dan is dat toch eigenlijk helemaal niet zo'n bijzondere uitdrukking. En toch, de uitdrukking mensenzoon is al vanuit het Oude Testament een messiaanse titel. Ik lees in Daniël 7 vers 13. En zie, er kwam één met de wolken des hemels als eens mensenzoon. Zoon des mensen. Het wil zeggen dat Christus, de Zoon van God, mens is geworden. Een mensenkind. Een van de profeten van het Oude Testament, Ezechiël, wordt consequent door God zo aangesproken. Mensenkind. Kind van een mens. Zoon van een mens. Ben Adam. Zoon van een mens. Een mens die vanuit het stof is opgestaan. Wat vernederend eigenlijk. Want Jezus is mens geworden. Jezus is een mens. Geboren uit de maagd Maria. En waar ik daar straks al mee begon, hij heeft pijn gekend. Heeft verdriet en moeite en zorgen en honger en dorst gekend. Hij is ons in alles gelijk geworden. En nu wordt hij de zoon des mensen, de Messias, de door God gezalfde, de zoon des vaders, wordt overgeleverd in de handen van de zondaren. Overgeleverd. Overhandigd zou je kunnen zeggen. Het Griekse werkwoord dat hier staat, wordt ook vertaald met verraden. De zoon des mensen wordt verraden. In de handen van zondaren. Zondaren. In de handen van zondaren. De discipelen zijn ook zondaren. U bent een zondaar. Ik ben een zondaar. Wij allen zijn zondaren. Of bedoelt Jezus toch nog wat meer? Wanneer hij zegt, hij wordt overgeleverd in de handen van de zondaren. U weet wel, onlangs hebben we het daar nog over gehad. Dat tollenaren en zondaren werden nog eens in één adem genoemd. Slecht volk. Dat alle gruwelijks in staat. die de zonde onbeschaamd openlijk bedrijven, zonder enige reserve, zonder dat het geweten nog zegt, zou je dat nu wel doen? Zulke zondaren worden hier bedoeld. Gruwelijke mensen. Ja, dat gaat allemaal gebeuren. Hij wordt gevangen genomen. Men vergrijpt zich aan hem. Men mishandelt hem. En de spot is misschien wel bijna het allerergste. Men legt een doek over zijn gezicht. Men slaat hem vol met de vuist in het gezicht. En terwijl de doek nog over zijn gezicht hangt, zeggen ze tegen hem: profeteert u maar. Wie is de persoon die u geslagen heeft? Zou je te buiten kunnen gaan? Geen greintje medelijden. Dat die soldaten zo kunnen doen. Op het moment dat Pilatus het doodvonnis tekent. Dan kun je lezen dat de ganse bende werd over hem verzameld. Ze hebben hem uitgekleed. En gegeeseld. En toen dreven ze ook de spot met hem. Oude versleten officiersmantel. Van purper hadden ze gevonden. Die hingen ze over zijn schouders. Nu is hij net een koning. En bij een koning hoort toch ook een kroon. Wel, ze vlechten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd. En dat gebeurt niet voorzichtig. Dat gebeurt met geweld. Zodat het bloed uit zijn gezicht spat. En ze duwen hem een rietstok in zijn hand. Kijk, daar heb je een koning. Die een koninklijke mantel draagt. Een kroon op zijn hoofd heeft. Een scepter in de hand. En quasi eerbiedig knielen ze voor hem en bewijzen hem zogenaamd hulde. Zo is de spot. Zo is het gruwelijke handelen. Zonder enig medelijden. En dat gaat net zo lang door. Totdat de overste zegt: nu is het welletjes geweest. We gaan naar Golgotha. Gemeente, het is niet te beschrijven. Wanneer een mens in omstandigheden komt, dat hij wordt verzocht om gruwel te doen aan zijn naaste, dat hij dat doet. Zoals ik eens hoorde van een Nederlandse soldaat in Indië, toen hij de eerste maal de trekker overhaalde en een Indiër doodde. Er knapte iets in zijn binnenste. En hij zei na zijn terugkeer tegen zijn familie: het was alsof dat er een moordmachine in mij wakker werd. Dan hoeven we er niet naar te raden hoe het gaat aan het front in Oekraïne. Hoe dat het gegaan is toen de Hamas-terroristen het zuiden van Israël op 7 oktober jongstleden zijn binnengevallen. Waar is de mens daartoe in staat? Ja, maar dominee, dat doet niet iedereen. Dat doen wij gelukkig niet. Wel, dank de Heere God dat u dat niet doet. Dat u nimmer in zulke omstandigheden bent terechtgekomen dat u tot zoiets in staat zou kunnen zijn. En toch, de wortel ervan, die bevindt zich in het hart van ons allemaal. En de catechismus zegt niets te veel. Wanneer die schrijft: ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Te haten. Nou ja, zegt iemand, ik doe niet altijd even vriendelijk. Ik ben ook wel eens een keertje boos. Zijn van die momenten, dan denk ik zou je wel wat kunnen doen. Maar dan bedenk ik even later dat dat toch niet wijs is. En dan ben ik ook maar blij dat ik ben tegengehouden om mijn woede te kunnen botvieren. Maar ben ik dan werkelijk daartoe in staat te haten? Dat er moordlust in mijn binnenste leeft. Gemeente, Jezus is gestorven voor zondaren, voor tollenaren, voor hoeren, voor moordenaars. Dat is werkelijk waar. En als je daar iets van gaat zien, omdat Gods geest je dat laat zien, dan zeg je, ik zou zo net hetzelfde hebben gedaan als dat die soldaten hebben gedaan, dat Jezus wordt overgeleverd in de handen van zondaren. Je zult maar in de handen van mensen terecht moeten komen. Wanneer David de zonde van de volkstelling heeft bedreven. En dat was een zonde omdat het pure trots en hoogmoed was. Dat hij heel het volk liet tellen. Omdat hij wilde weten hoe groot een leger dat hij op de been zou kunnen brengen. Het was een actie waarvan zelfs de wrede generaal Joab gezegd heeft, koning, zou u dat wel doen? Joab, je gaat het gewoon uitvoeren. Maar dan komt de profeet uiteindelijk naar David toe. En hij laat David kiezen uit 3 straffen. Vanwege deze zonde. En de eerste straf is dat er 7 jaar lang hongersnood zal zijn. En de tweede straf is dat David 3 maanden lang zal worden vervolgd door de vijand. En de derde straf. 3 dagen lang een zeer ernstige ziekte. Wat zegt dan David? Ik ben heel erg bang. Laat ons toch in de hand des Heren vallen. Want zijn barmhartigheden zijn vele. Maar laat mij niet vallen in de handen van mensen. Wat kunnen mensen tegenvallen? Wat kun je mensen hopeloos worden teleurgesteld? Wat kun je dat soms ook moeten meemaken in de kerk? Dat je bijna zo ver zou kunnen komen dat je met de kerk breekt. Vanwege het doen en laten van mensen. David zegt, laat mij in de handen van mensen niet vallen. Dat is ook niet gebeurd. Want God gaf de laatste van de 3 straffen. 3 dagen een ernstige ziekte. Het was buitengewoon heftig. Dramatisch. Want er zijn 70.000 mensen bij omgekomen. Waarop David moest uitroepen. Ik heb gezondigd. Wat hebben toch deze arme schapen gedaan? Maar waar David niet hoefde te vallen. In de handen van mensen. Is het dat de Zoon des mensen valt. In de handen. Van zondaren. En dan de laatste gedachte. Jezus zegt nu, staat op. Laat ons gaan. Het klinkt bijna opgewekt. Hij maakt nu zijn discipelen wakker. Ontwaak. Staat op. Ontwaak, gij die slaapt en staat op uit de doden. En Jezus Christus zal over u lichten. Hij moedigt zijn discipelen aan. We kunnen hier niet blijven. Wij moeten gaan. En we zullen de vijand tegemoet moeten gaan. Wij zullen de geestelijke wapenrusting moeten leren aantrekken. Om de strijd aan te binden met de boze die ons aanvalt. De boze, de duivel, de zonde van binnen die ons verzoekt en verleidt. Dan moet de geestelijke wapens die voor worden aangetrokken, dan kun je niet blijven slapen. Zoals Bunyan in de Christenreis beschrijft. Dat hij ook in slaap was gevallen. En datgene wat aan hem was, dat had hij aan de kant gelegd. En toen werd hij wakker en vergat. Wat hij ondertussen had achtergelaten. Ontwaak. En wees wakker. Sta op en laat ons gaan. We kunnen hier niet blijven. We kunnen niet blijven in de hof van Gethsemane. Nee. Net zo min als dat Jezus met zijn drie discipelen bleef op de berg der verheerlijking. Peter zei, meester, het is goed dat we hier zijn. En laten we hier blijven. We slaan drie tenten op, voor u één, voor Mozes één en voor Elia één. O, alstublieft, laten we hier kunnen blijven. Laten we in dit Elim kunnen blijven. Laten wij kunnen blijven op die plaats waar palmbomen groeien, waar waterfonteinen zijn, waar wij te eten en te drinken hebben en waar wij de overvloedige zegen van de Heere kunnen genieten. Het gaat niet. Staat op. En laten wij gaan. Hem volgen. Zoals Jezus dat ook zegt aan de zee van Galilea. Wanneer hij Petrus herstelt in het ambt van discipelen van de apostel. Volg mij. En Petrus kijkt nog achterom. En je moet niet achterom kijken. Maar je moet de hand aan de ploeg slaan. En dan moet je vooruit kijken. Je moet niet achterom kijken. Maar Petrus kijkt dan achterom en hij ziet Johannes gaan. En hij vraagt, Heere, wat zal er met hem gaan gebeuren? Waarop Jezus zegt, wat gaat u dat aan? Indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat u dat aan? Volg gij mij. Hem volgen. En de verdrukking tegemoet. Er staat, zie, hij is nabij die mij verraadt. Moeten dan toch de discipelen ook iets van het lijden van Jezus gaan meemaken? Moeten ze ook dan met hem gaan sterven? Thomas. Toen Jezus gezegd had, kom, we gaan weer terug naar Judea. Toen zeiden alle discipelen, Rabbi, zou u dat nog wel doen? Want nog onlangs hebben ze gepoogd u te stenigen. Maar Thomas zegt, kom, laten wij met hem gaan, opdat we met hem zullen sterven. Wordt niet de christelijke kerk vervolgd? Nee, niet in ons land. Tot dusverre. Maar we worden wel een minderheid. Hoe lang kunnen we onze standpunten nog frank en vrij uitdragen? Zonder dat we de pers halen? Dat scholen met inspectie te maken krijgen? Of dat ze wel voldoen aan de overheidsnorm ten aanzien van het onderwijs met betrekking tot anders geuitheid, transgenderen. Wordt er allemaal niet zo makkelijk op. Maar dat is nog geen vergelijk. Maar dat je woont in een land waar je niet zo bij elkaar kunt komen zoals wij dat nu vanavond kunnen doen. En waar je dat ook op de zondagen niet kunt doen. Waar je feiten niet eens een Babel in bezit mag hebben. En als je wel daarmee wordt gevonden, aangetroffen, kom je in de gevangenis terecht. Of je krijgt een boete opgelegd. Of het gaat zover dat je gesommeerd wordt het land te verlaten. Met achterlating van al je bezit. Vervolging. Paulus zegt in de Timotheusbrief. Allen die God zalig willen leven, die zullen vervolgd worden. En dan zei Jezus, Laten wij gaan. En volg maar. En dan staat in de Hebreeënbrief. Laten wij dan tot hem uitgaan. Buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende. Want we hebben hier geen blijvende stad. Maar we zoeken de toekomende. Gemeente, het is allemaal niet zo opwekkend. Het is lijdenstof. Daar kun je toch niet blij van worden. Het kan je feit alleen maar neerdrukken. Het kan je benauwd maken. Toch. Ik herhaal wat ik daar straks ook zei. Meneer Jezus zegt. Slaap nu voor de rust. Dan tekent zich daarin de overwinning al af. In het lijden in Gethsemane mag het voor ons duidelijk worden. Dat Jezus niet terugdeinst. Maar dat hij de beker tot de laatste druppel toe ledigt. Dat hij het lijden ten volle gaat dragen. En dat hij zo door zijn lijden niet alleen zelfgehoorzaamheid heeft geleerd. Maar dat hij zo ook de weg baant naar het Vaderhuis. Het is in Gethsemane en op Golgotha dat de poort des hemels wordt geopend. Dat de weg wordt gebaand. Maar door zondaren tot God mogen worden genomen. En om zo hem te mogen volgen. Gelovig. Armoedig in jezelf. Leeg. En toch gelovig, vrijwillig. Oprecht. En met blijdschap. Zoals je in de boek Handelingen ook leest, dat ze blij waren. Dat ze omwille van de zaak van de Heer Jezus Christus verdrukking mochten ervaren. Zie, hij is nabij die mij verraadt. Nou, wegvluchten natuurlijk. Zie dat je zo gauw mogelijk uit de voeten maakt. Nee, Jezus beheerst het veld. Hij beheerst het hele slagveld. Ze komen dadelijk om hem gevangen te nemen. Judas loopt naar voren toe en komt naar Jezus. Kust hem. Als een teken. Die je kust, die is het. Vriend. Verraad jij. De zoon des mensen met een kus. Maar dan, het lukte ook niet. Want de soldaten hadden niet gezien. Wie er door Judas werd gekust. En die staan daar. En Jezus zegt, wie zoeken jullie? Jezus de Nazarener. Ik ben het. En ze duinzen allemaal achteruit. Ze vallen ondersteboven en vallen over elkaar heen. En wanneer ze uiteindelijk weer overeind zijn geklommen. En Jezus opnieuw de vraag stelt. Wie zoeken jullie? Jezus de Nazarene. Dat ben ik. En indien je dan mij zoekt. Laat deze heen gaan. Hij beheerst het alles. De overwinning is aan zijn zijde. En wie op hem ziet, is behouden. Die leeft. Want Jezus gaat de dood in. Om te verlossen. Van dood. Van zonde. Van schuld. Van ongeloof. Van alle leegte. Van alles wat verkeerd is. en verlost. Volkomen. En hij is de overste leidsman. En voleinder van het geloof. O, laten wij dan uitgaan tot hem. Zijn smaadheid dragende. Want we hebben hier geen blijvende stad. Maar we zoeken de stad die fundamenten heeft. Waarvan de bouwmeester en kunstenaar God zelf is. En wie zo tot Jezus gaat, hem aanneemt, gelooft en voor hem knielt. En die zo zijn eigen leven verliest, die ontvangt het. En gaat met hem in dat land waar geen inwoner nog zal zeggen, ik heb verdriet, of ik heb pijn, of ik heb angst, maar waar God alle tranen van de ogen zal afwissen. Amen. Gemeente, we gaan zingen op Psalm 31, de versen 12 en 13. In uw hand zijn mijn tijden, ik verlaat mij in mijn leed op u alleen. Die weet de mate het einde van mijn lijden. En 13, laat over mij uw aanschijn lichten. Zie op uw dienstknecht neer. En wat er volgt, het is 12 en 13 van Psalm 31.